OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, wij hebben Berlage, de Amsterdamse school, Rietveld, Rem Koolhaas en nog veel, veel meer. Kortom, als het om moderne architectuur gaat, doet ons land aardig mee. En deze week ligt een nieuw boek over deze en nog vele andere architecten van de 20e eeuw in de winkel. Het heet Apenrotsen en andere nauwe verwanten en heeft als ondertitel Een reis door de wereld van de moderne architectuur.
Ja, en de schrijver ervan, Bernard Hulsman, journalist voor de NRC en architectuurkenner, is hier. Bernard, welkom. Die ondertitel begrijpen we natuurlijk heel goed. Een reis door de wereld van de moderne architectuur. Maar apenrotsen en andere nauwe verwanten, waar gaat het over?
Nou, een deel van het boek bestaat uit een bundeling van afleveringen van de rubriek, serie nauwe verwanten die ik in NRC heb. En die gaat over gebouwen die op elkaar lijken. En apenrots is daar één van. Je hebt nu de pixelarchitectuur, dat is heel modieus. Dat is een gebouw opgebouwd uit kleine elementjes. En in Apeldoorn staat al zo'n gebouw uit 1970, voordat de pixels waren. En dat heet de Apenrots, is van Herman Herzberger. En wordt gerekend tot het structuralisme. En is ook opgebouwd uit allemaal kleine kubusjes.
Ja, dit is ook geloof ik een laten we zeggen, je doet het niet toevallig. Want je boek is niet chronologisch opgebouwd. Je wilt laten zien dat er in de architectuur niet alleen maar steeds ontwikkeling is van A naar B, maar ook altijd herhaling.
Ja.
En ik geloof ook dat jij je daar ook echt in je hart over nadenkt hoe belangrijk die herhaling is en waarom er zo'n taboe op herhaling een imitatie is. Maar daar komen we misschien dadelijk nog wel op. Want jij begint met een oude Romein te citeren als je zegt wat is goede architectuur.
Ja, Vitruvius. Misschien wel de invloedrijkste architect in de westerse wereld, alle tijden. En hij heeft architectuur dus gedefinieerd als een combinatie van stevigheid, schoonheid en functionaliteit, zouden we tegenwoordig zeggen.
Stevigheid en functionaliteit.
Ja, dus het moet niet instorten, het moet goed functioneren en het moet nog mooi zijn ook.
Ja, dus ons VPRO-gebouw voldoet al niet eens aan de criteria van deze oude Romein.
Nou ja, over de schoonheid valt natuurlijk een heleboel te zeggen. Goed.
Maar was dat ook lang het criterium in de architectuur?
Vitruvius was de basis voor de Renaissance en zijn invloed reikt tot ver in de 19e eeuw. En toen is eigenlijk het gedoe begonnen over originaliteit. Dat is een romantisch idee dat je als kunstenaar, dus ook als architect, je persoonlijke gevoelens moet uitdrukken, origineel moet zijn. En toen is er zo'n drang gekomen tot originaliteit en ook een taboe op imitatie bijna. Ja,
want voor die tijd is imitatie, herhaling hoort erbij, gotiek, neogotiek en ze kunnen nog meer voorbeelden noemen. En jij ontdekt dat gek genoeg als je een stukje in de NRC schrijft over de Erasmusbrug, waarin je constateert dat iemand anders ook al iets heeft gemaakt wat daarop lijkt. En ja, dan krijg je enorm veel commentaar.
Daar is het mee begonnen en toen merkte ik ook hoe gevoelig dat lag. Dat was in de toptijd van Super Dutch. Toen was de Nederlandse architectuur wereldberoemd om zijn vooruitstrevendheid, zou je kunnen zeggen. En toen werd de Erasmusbrug gebouwd, in 1996 opgeleverd. En Nederland was euforisch, dat was de mooiste brug ter wereld. En toen merkte ik op, zei, ja, het is een hele mooie brug. Maar hij lijkt wel erg op die van Calatrava in Sevilla. Ook zo'n achteroverleunende piloon. En ik wilde niks afdoen aan de schoonheid van de Erasmusbrug. Ik wou het alleen maar constateren om toch wel de zelffelicitatie in Nederland een beetje te temperen. En toen kreeg ik een dagvaarding van de advocaat van Ben van Berkel. Heel dik pak papier kwam me binnen. Was nog een vakstijd.
Alsof je hem van plagiaat had beschuldigd.
Ja, terwijl ik had juist het woord plagiaat vermeden. En ook gezegd, nee, er is geen sprake van plagiaat.
Je had hem eigenlijk alleen maar een compliment gegeven.
Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, goed geïmiteerd, jongen.
Ja.
Maar toen werd ik aansprakelijk gesteld voor de schade die Ben van Berkel zou hebben geleden door de vaststelling van imitatie.
Ja, dat is een naamleedschade. Ja. Zo'n goede naam, zo'n goede naam en goede faam. Ja. Nu moeten we even, we kunnen niet het hele boek behandelen. We kunnen ook niet het hele modernisme behandelen. Nee. Maar we willen een paar dingen toch even eruit halen. Waar je niet omheen kunt, is denk ik de architect Vladimir en kunstenaar Tadlin, die van 1885 tot 1953 leefde. ontwerpen in het communistisch Rusland. En jij besteedt veel aandacht, ik zie Alexander Munnenhof al knikken, Rusland kennen, aan die beroemde toren die er nooit gekomen is. Ja. Die Stalinistische, dialectisch-materialistische toren. Leg even uit waarom dat ding nou zo belangrijk was.
Nou, omdat er alles in zit wat in de 20e eeuw belangrijk zou worden in de architectuur. Het is een vroeg voorbeeld van geëngageerde, wereldverbeterende architectuur. Het was bedoeld om de communistische boodschap te verspreiden. Oh, de top zou een enorme projector komen waarmee leuzen in de wolken zou worden geprojecteerd. Het was ook een radiotoren om de communistische boodschap te verspreiden. En het was het hoofdkantoor van de Derde Internationale. Of althans, dat moest het worden.
Die de wereldrevolutie zou verbreiden.
En het is ook een heel mooi voorbeeld van wat ik dan in het boek noem architectuur parlante. Postmodernisme zou je het ook kunnen noemen. Architectuur die wil communiceren, want het is een verbeelding van de dialectische ontwikkeling van de geschiedenis. Hè? Die spiraal die zo omhoog gaat. En het is dus beeldende architectuur die ook heel belangrijk zou worden in de 20e eeuw. En het wordt ook wel gezien, maar dat is een beetje een misverstand, als het begin van het constructivisme, als het begin van de functionalistische vormgeving. Want het zou helemaal van beton, staal en glas worden. Maar dat is een groot misverstand. Maar uiteindelijk wordt het nog steeds zo gezien als het begin van het functionalisme en constructivisme.
Ja, en het aardige is dat diezelfde Tadlin ook toch wel utilitarisme, nut in kunst en architectuur benadrukt. Hij ontwerpt geloof ik ook stoelen. Ja. En dan geloof ik zelfs een baby, iets met een babyachtig iets.
Ja, een drinkflesje voor een baby. Ja. Zodat je geen speen nodig had, maar wel met zo'n tuitje eraan.
Een mini-torentje.
Ja. Ja, ja, ja.
En komen we dan vanzelf bij Rietveld, de Amsterdamse school, Berlage, als we dat sprongetje even maken?
Nou, er waren heel veel contacten tussen de Russische avant-garde, waartoe Tadlin behoorde, en de Nederlandse avant-garde. En dus er was wel zeker een wisselwerking tussen die twee. Maar waar het samenkomt, de stijl, zal ik maar zeggen, als Nederlandse avant-garde en het Russische constructivisme, is het Bauhaus. En daar hebben beide richtingen een beslissende invloed. Dus ook in die zin is de toren van Tadlin heel belangrijk. Want volgens mij ligt de bakermat van het functionalisme niet zozeer in het Bauhaus als wel in het Russische constructivisme en ook in het Nederlandse nieuwe bouwen en zo. Dat kwam samen in het Bauhaus.
En nu zeg je in je boek dat wat heel erg opvalt in dat nieuwe bouwen, in het modernisme, is dat er een soort aanname is dat moraliteit en wereldverbeteren samenhangt met dit soort moderne architectuur. En dat het een verbond aangaat met het socialisme, de sociaaldemocratie in het Westen en het communisme in het Oosten. Tegelijkertijd ontdek je dat het niet altijd één op één is. Modernisme en socialisme?
Nee, zeker niet. Want in Italië kwam Mussolini aan de macht. En daar wemelde het ook van de nieuwe bouwers, van functionalisten. Rationalisme noemden ze dat in Italië. En Mussolini in de jaren 20, in zijn wilde periode, zou je kunnen zeggen, die verklaarde dat functionalisme tot de architectuur van de nieuwe orde. En die architecten die rationalistisch bouwden in Italië, dat waren vaak ook overtuigde fascisten. En de beroemdste moderne architect van de 20e eeuw, Le Corbusier, die nog steeds door veel architecten wordt bewonderd en zelfs al aanbeden, dat was een overtuigde fascist. Dat is men een beetje vergeten, maar
nou, juist weer niet, hè? Laatste
Nee, 2 jaar geleden zijn er twee boeken verschenen in Frankrijk. Ja, niet veel mensen lezen Frans meer, maar daar wordt echt overtuigend aangetoond dat het een fascist was. Hij verkeerde altijd in fascistische kringen, vanaf het begin van zijn carrière. En aan het eind van de oorlog, nou ja, dat was niet eens het eind, maar het begin van de oorlog, toen Frankrijk werd bezet, is hij onmiddellijk naar Vichy gegaan om daar zijn diensten aan te bieden aan het collaborerende regime van Pétain. Hij wilde daar hoofdarchitect worden en had er ook al ideeën over.
Ja. Als je nou naar dat modernisme kijkt als stroming, dan, als ik jouw boek goed begrijp, zeg je ergens ook van de reactie erop is Hitler, de nazi's. En dan krijg je de tweedeling in de architectuur. Modernisme is goed. Traditionalisme, herhaling, imitatie. Ja. Dus al die klassieke bouwwerken van Hitler en de zijne en Speer is fout.
Ja.
Regeert dat sindsdien onze kijk op architectuur?
Ja, nog steeds wel. Ja, ik dacht bij de publicatie van een vorig boek, Double Dutch, dat het een beetje voorbij was. In Nederland, vooral in Nederland. In Nederland is een heel moralistisch land als het om architectuur gaat. Keken architecten en kritiek. Nou, niet alleen
architectuur.
Maar het is veel erger dan in veel buitenlanden. Maar vooral in Nederland werd dat traditionalisme, wat je ook in Nederland kunt zien, jaren 30 huizen en Rob Krier, een postmodernist die overal bouwt in Nederland, daar werd op neergekeken. En er werd van gezegd, dat is populistisch. En ik dacht, 4 jaar geleden, toen ik Double Dutch publiceerde, dat het een beetje voorbij was. Dat het nou wel geaccepteerd was. Half Nederland staat inmiddels vol met van die neo-traditionele dingen. Dus dat was wel geaccepteerd. En ik heb dat als criticus altijd heel serieus genomen. Heb erover geschreven. Ik vind ook dat het recht van bestaan heeft. En door dat te doen, was ik altijd een beetje een paria in die architectuurwereld. Maar nogmaals, ik dacht 4 jaar geleden dat het over was. Maar nee, dat bleek heel diep te zitten. Ja, en inderdaad komt dat voor een belangrijk deel door de Tweede Wereldoorlog.
Ja dus... En dan schrijf je nu een boek waarin je heel veel aandacht geeft ook aan herhaling en imitatie. Is dat een beetje de pestkop in Bernard Hulsman?
Ja, dat speelt een rol. Een beetje poken en plagen. Daar heb ik wel lol in. Ook vooral omdat het zo gevoelig ligt. Je hebt ze onmiddellijk op de kast, de architecten. Als je een verwantschap constateert.
Ja, goed. Voor je het weet sturen ze weer een advocaat.
Ja. Bernard Hulsman is een prachtig boek geworden. Mooi geïllustreerd, uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. En ligt nu in de boekhandel.
Ja, nog even heel kort. Heeft die advocaat doorgezet?
Het werd opgelost met een ingezonden brief van Berkel, waarin hij uitlegde dat ik geen verstand had van architectuur. Dus.
Goed, hartelijk dank, Bernard Hulsman.